luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Vandaag gaan we de filosofische kant van Joost ontdekken. En wie nu denkt, nou, met dat zweverige gedoe, dan zet ik de podcast gelijk al uit, wil ik je toch uitnodigen om verder te luisteren. Filosofie is namelijk met beide benen op de grond, hartstikke blauw en behoorlijk ontnuchterend. We duiken vandaag in het onderwerp organisatieverandering. Er zijn boeken vol geschreven, verandertrajecten te over in gemeenteland. En toch lijkt het een van de lastigste dingen om voor elkaar te krijgen. Joost, welkom.
Ja, dankjewel jullie.
Veranderingen in de organisatie.
Ja.
We willen het allemaal. En toch lukt het niet.
Nee, dat klopt. En de gevleugelde uitspraak is ook altijd van het enige wat constant is in de wereld is verandering. In onze wereld, de gemeentewereld, je hoeft maar een beetje terug te kijken in de tijd. En je ziet meteen van we zijn met allerlei veranderingen geconfronteerd. De komst van de 3D-centralisaties in de periode 2016. Daarvoor nog in 2014 introductie van zakenwijs werken. Nu de komst van het ravijnjaar. En eigenlijk is iedere keer de reflex van oké, de organisatie moet gaan veranderen. Die moet mee in dit bestek. En ik denk wat heel erg belangrijk is als je naar verandering gaat kijken, dat je veel meer moet gaan concentreren op de context waarbinnen je aan het veranderen bent, dan na de verandering zelf. En dat is op zich al meteen een klein beetje de brug naar de filosofische inslag. Maar om dat goed neer te zetten, het woord nog maar een keer te gebruiken, is denk ik wel belangrijk dat ik zelf even daar wat context over creëer. Mijn achtergrond is, ik heb bedrijfseconomie en filosofie gestudeerd. Daarvan heb ik altijd geroepen van, met economie leerde ik dingen over cijfers en met filosofie leerde ik denken. En als je die twee gaat combineren, dan kunnen daar best mooie dingen uitkomen. En eigenlijk ga ik voor mijn kijk op verandering echt helemaal terug naar het begin. Echt naar de grondleggers van de filosofie. En dan heb je het in elk geval, als we het over de westerse filosofie hebben, over de grote drie. Dat zijn Socrates, Plato en Aristoteles. Dat is voor een handig ezelsbruggetje, zij zijn de bron van de economie. Dus het bronwater spa, Socrates, Plato, Aristoteles. Dan zeg je ze ook altijd in de goede volgorde. Socrates is ook de vader van de filosofie, wordt hij ook wel genoemd. En daarmee is hij feitelijk ook, en dat verklaart het blauwe vaak van filosofie, maar daarmee is hij überhaupt de vader van wetenschap geworden. Want 400-500 jaar voor Christus was dat een van de weinige manieren van wetenschap bedrijven, zeg maar. En voor mij, als ik naar die grote drie kijk, daar zitten alle elementen van verandering zitten in hun gedachtegang al. En nu een kleine 2900 jaar later doen die nog steeds op geld. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Dus al die managementboeken die er al zijn, die kunnen eigenlijk allemaal de prullenbak in?
Ze hoeven niet de prullenbak in, want het voordeel van die managementboeken is dat zij highlights uit allerlei theorieën vaak beetpakken en op een begrijpelijke manier verpakken, laat ik het zo zeggen. Bespaart heel veel mensen de moeite om helemaal diep in wat zegt Socrates, wat zegt Aristoteles, om daar heel diep in te gaan duiken. Maar wat misschien wel exemplarisch is voor het feit van dat het wel heel veel daarop terug te leiden is, is het populaire boek Socrates op sneakers, waar heel veel managers mee weglopen en wat op zich ook gewoon een goed boek is. Dus in die zin blijft die relevantie er altijd. En op een moment als je de materie echt kent, ja, dan ik kan bijna elke managementtheorie wel terug herleiden naar de grondgedachte van een van deze drie heren, waarbij dat je wel het onderscheid kan maken tussen de middelste, Plato, was een leerling van Socrates. Aristoteles was een leerling van Plato. Maar Socrates en Plato liggen daardoor op zich relatief dicht bij elkaar. Dus om het wat te versimpelen, zet ik die aan één kant en Aristoteles aan de andere kant. Mensen die heel diep in de materie zitten, gaan het daar niet met over eens zijn. Maar daar drink ik wel op een ander moment een kop koffie mee.
Ik wou zeggen, jullie mogen je melden.
laat ik het zo zeggen. Ja. Maar waar het in de basis op neerkomt is... Socrates keek heel erg van als een van de eerste naar van oké, wat betekenen dingen? En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar in zijn tijd beroemde voorbeelden, een heel beroemd voorbeeld van hem is het begrip waarheid. Dat hij al van kleins af aan niet zozeer iets had van oké, we categoriseren dingen als waar en onwaar, maar überhaupt de vraag wat is waarheid? Dus die zat heel erg op het organische, metafysische van het verhaal. Terwijl iemand als Aristoteles, die ging veel meer context erbij halen en die ging dus eigenlijk meer de verklarende kant op van waarom iets waarheid is. En dat zijn twee heel belangrijke onderscheiden voor mij geworden, wat ik eigenlijk heel grofweg gegroepeerd heb in de organische en de mechanische kant. En als je naar verandering gaat kijken, kom je dus ook automatisch in de context van één van die twee te zitten. Alleen de truc is leren herkennen in welke van de twee dat je zit en welke vragen en welk gedrag daarbij hoort. En dat loopt nog wel eens door elkaar.
En kan het een zonder het ander? Of is het altijd een totaal?
Onder bepaalde voorwaarden kan het mechanische zonder het organische. Het organische gaat nooit zonder het mechanische kunnen. En de reden daarvan is... Kijk even naar een organisatie. Een organisatie is niks meer en niks minder dan een samenwerkingsverband van mensen die iets voor elkaar willen krijgen. Dus als we dat even als de context van het organische noemen, dan in het voor elkaar krijgen van dingen heb je maakbaarheid nodig. Iets wat maakbaar is. In het geval van een gemeente, de paspoorten moet je verstrekken. Dus je hebt een fysiek paspoort nodig, maar je hebt ook de andere organisatie nodig waarbij je de aanvraag van het paspoort naartoe leidt, zodat zij daar het paspoort maken, terugsturen naar jou, zodat jij het aan de inwoner kan geven. Dus die maakbaarheid heb je nodig. Dus in die zin, het organische zonder het mechanische kan bijna niet bestaan in de context van een organisatie. Andersom zou het wel kunnen. Het kan namelijk best zo zijn dat jij een verandering in je organisatie doorvoert die niet groot genoeg is om een organische verandering nodig te hebben. En een voorbeeld daarvan kan heel simpelweg zijn digitalisering. Mm-hmm. Op het moment dat ik heel veel handgeschreven brieven in het verre verleden moest uitsturen. Ja, in principe is de komst van de computer en het feit van dat je het digitaal gaat doen, hoeft geen metafysische verandering met zich mee te nemen op dat punt. Natuurlijk, je moet wel fysiek dingen gaan veranderen. Je moet een computer neerzetten, hè? Allemaal dat soort dingen, dat begrijp ik wel. Het is alleen, dat is dusdanig beperkt dat die zo geïsoleerd is dat die gewoon binnen die context wel veranderd kan worden en that's it. En dat zijn ook het soort veranderingen die... Die vragen om management, dat is niet het soort verandering dat gaat vragen om leiderschap. Dus daar zit ook nog wel een verschil in, maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
Ik wil je dan ook wel gelijk even een stelling neerleggen, dan ben ik benieuwd hoe dat jij daar naar kijkt. Als ik zeg, een gemiddelde manager is niet in staat om verandering voor elkaar te krijgen.
Dat is een mooie stelling. En daar ben ik het mee eens.
En ik hoor jou net al iets zeggen over manager aan de ene kant en leider aan de andere kant. Ja. Zit daar dan ook het verschil in?
Daar zit wat mij betreft het verschil, maar je moet wel heel goed kijken van... ik zeg dat ik het eens ben met die stelling, maar daar zit voor mij geen waardeoordeel aan vast in de zin van of überhaupt dan de manager niet goed genoeg zou zijn of wat dan ook. Het is meer van nee, maar die manager zit er vaak met een andere doelstelling. En dan kom je vanzelf weer terug op context. Maar dat heeft ook weer te maken met van hoe definieer je de verandering van een context? Kijk, we kunnen elke wijziging kunnen we een verandering noemen. Mm-hmm. Maar het is ook maar de vraag of dat echt een verandering is. En als het een manier is waardoor dat je werkwijze verandert, maar je output blijft hetzelfde, de manier waarop dat je in de organisatie acteert blijft hetzelfde, ja, dan valt hij in de categorie van een verandering die gemanaged moet worden. Mm-hmm. Maar je hebt geen leider nodig in de zin van die voor de troepen gaat staan en die gaat zeggen van jongens, we gaan daar naartoe. We gaan nu, in plaats van dat we altijd linksaf gingen, gaan we nu rechtsaf en om deze redenen. En die gaat de mensen dat wel inspireren. Allemaal dat soort zaken, hè, wat we allemaal toedichten aan leiders. Dat is heel vaak bij een verandering niet eens nodig.
En wat is dan, als we kijken naar gemeenten, voor jou een verandering waarvan je zegt, ja, daar is dus echt, ja, leiderschap voor nodig. En wat voor veranderingen moet ik dan denken?
Dan is een verandering nodig waarbij dat je zegt van oké, ik wil, of een leider nodig die een verandering in gaat leiden. Die zegt van ja, ik wil gewoon echt fundamenteel mijn bedrijfsvoering gaan veranderen. Ik wil een gemeentelijke organisatie op poten zetten die zich qua bedrijfsvoering gewoon ook kan meten met een commerciële organisatie. En die gewoon draait als een klok, waar we niet alleen maar de geëikte paden lopen omdat we ze altijd zo liepen en alleen af en toe eens aan wat radertjes draaien en wat kleine veranderingen doorvoeren die we kunnen managen. Maar dan is het iemand die echt zegt van nee, we gaan daar naartoe en we gaan ook niet meer zoals in het verleden ons rechtvaardigen door aan te geven dat wij zorgvuldig gemeenschapsgeld besteden. Nee, we gaan echt aangeven van wat draagt het geld dat wij besteden, dat gemeenschapsgeld, wat dragen wij bij aan de maatschappij? Als je dat soort veranderingen wil, dan ga je echte leiders nodig hebben.
Helder.
Maar daar wil ik wel bij opmerken, leiders kunnen niet zonder managers, managers kunnen niet zonder leiders.
Dus dat is altijd een afhankelijkheid van elkaar.
Ja, want uiteindelijk, ook al ben je nog zo'n goede leider of nog zo'n goede manager, binnen bepaalde contexten hoor je een van de twee te zijn. Maar je kan nooit zonder mensen waar je het mee gaat doen. Dus in je uppie, is het leuk als je goed leider bent in je uppie, maar dan leid je niks. En het is ook leuk als je een goede manager bent in je uppie, maar dan manage je ook niks.
En als je het hebt over een leider, bedoel je dan de gemeentesecretaris binnen gemeentes? Of kunnen dat ook andere mensen zijn?
Nou ja, als je het over leiderschap gaat hebben, dan heb je natuurlijk wat we heel vaak noemen de natuurlijke leiders. Maar dat is meer vanuit het, zeg maar, de psychologie van de mens te verklaren als van zijn een groep mensen bij elkaar. En uiteindelijk zijn we gewoon primaten, we zijn zoogdieren en we gaan vanzelf een hiërarchie opzoeken. En er gaat vanzelf iemand bovenop de apenrots zitten. En degene die onderaan de apenrots blijven, die gaan op het moment dat je het proces natuurlijk laat verlopen, zeg maar, gaan zich ook gewoon in die rol schikken omdat ze onderaan de apenrots willen zitten. Ze willen niet eens aan de top zitten. Dus wat dat betreft zit dat natuurlijke mechanisme zit er gewoon in. Daarnaast is het wel zo, van je moet heel erg oppassen op het moment dat je een vergelijking maakt, zoals ik nu zelf doe met die apenrots. Want over het algemeen gebruiken we die apenrots door aan te tonen van, oh kijk eens, de boquito zit bovenin belangrijk te zijn en de rest een beetje onder de duim te houden of wat dan ook. Maar we hebben daar hele negatieve connotaties aan geplakt. En dat komt omdat we het niet als een natuurlijk proces hebben laten verlopen. Zijn mensen gaan aanwijzen in de organisatie van oké, jij bent gemeentesecretaris, dus jij staat helemaal aan het hoofd. Dan hebben we nog een directieteam of een managementteam, maar ook mensen met aangewezen posities. Ja, en daar kan natuurlijk wel frictie ontstaan in de zin van hoe mensen naar elkaar gaan kijken. En dan krijg je wat we in de traditionele managementliteratuur als de apenrots gaan zien. Maar ja, ik ben er heel sterk van om, als je die theorieën kent, van leer ze wel ook echt kennen. Want als het namelijk vanuit een natuurlijk proces laat gebeuren, ontstaat die apenrots ook, want zo zitten we als mensen gewoon in elkaar. En pas wanneer dat je die twee weet en beheerst, ja, dan kan je ook gaan kijken van oké, hoe kan ik dan voorkomen dat die apenrots waar we nu naar kijken, hoe kan ik dan voorkomen dat daar dat venijn in komt te zitten, terwijl het eigenlijk een heel natuurlijk proces is. En pas dan kan je ermee gaan spelen. En dat is over het algemeen wel mijn kritiek op heel veel managementliteratuur. Die pakt dus heel veel krenten uit de pap, maar laat de mensen wel enigszins zwemmen met van oké, en hoe ga je het beheersen? En dat is een kort ander voorbeeld, is de behoeftepiramide van Maslow. Dat is zo'n beetje de enige wetenschappelijke theorie, of althans nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is de enige theorie die niet wetenschappelijk is onderbouwd, die we wel massaal toepassen. En daarvan zijn we eigenlijk die in het soort van benaderen. Ja, iedereen die in een organisatie zit, die moet naar zelfrealisatie toe. Die moet boven in de piramide van Maslow komen. Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan. Heel veel mensen willen gewoon weten van, nou ja, ik werk van 9 tot 5 en mijn zelfrealisatie haal ik ergens anders dan in de organisatie waar ik werk. Pas als je dat soort mechanismes weet, kan je ermee gaan spelen. Ga je alleen maar toepassen zoals populaire theorieën het je voordoen. Ja, dat is een van de redenen waarom heel veel veranderingen niet werken.
Dan heb ik ook nog wel een tweede stelling. En ik denk dat die daar redelijk op aansluit. Dus aan de ene kant, hè, medewerkers willen verteld krijgen wat ze moeten doen in hun werk. Dat zie je toch ook wel vaak?
Ja.
Maar ze willen niet veranderen. Ben je het daarmee eens? Of?
Ja. Maar dan, en dat is nu natuurlijk, het klinkt een beetje flauw als dooddoener, maar dat heeft ermee te maken met van, als je mensen niet de juiste context voorspiegelt van waarbinnen die verandering gaat plaatsvinden, gaat niemand een behoefte voelen om te veranderen. Niemand wil veranderen om het veranderen. Veranderen moet altijd een doel hebben. En over het algemeen moet het doel zijn dat dingen voor ons beter of makkelijker gaan worden. Want, en ook dat is een psychologische reactie, die heeft nog niet eens iets met filosofie te maken, maar het is van, als het er niet beter van gaat worden, waarom zou ik het dan doen?
Ja.
En als ik daar zelf als persoon niet beter van word, maar de rest wel, en dat wordt mij niet vanuit de juiste context geschapen, dan blijft ook dat een black box voor mij. Heb ik ook geen enkele behoefte om het te gaan doen, want dan gaat het me alleen maar last opleveren. En nou ja, we zijn heel erg gewend om dan te gaan spreken van ja, maar je moet dus mensen gaan vertellen van what's in it for me. Maar dat is dus exact de reden wat dat betekent. Die context schapen van waarom wordt het voor jou en voor ons allemaal beter.
Ja, dat was inderdaad de volgende stap die ik wilde maken. Want je noemt het woord al een paar keer, context.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen hoe jij dat dan ziet of hoe jij daarover denkt?
Ik gebruik heel vaak bij organisaties de metafoor van een huis. En die metafoor wil ik nu ook wel plakken op zeg maar de zienswijze van een Socrates en een zienswijze van een Aristoteles. Een Aristoteles die zou zeggen van ja, een, op de eerste plaats het huis zelf. Dat is een gebouw met een fundering met een over het algemeen x aantal dragende muren, afhankelijk van hoe groot het huis gaat worden, en een dak. En binnen de context van mensen die in dat huis gaan wonen, is het van, nou ja, een multimiljonair zal in een ander huis wonen dan een straatwerker, om even zo te zeggen. Dus die gaat ook context eraan plakken van, om te gaan verklaren van wat voor soort huizen je hebt en allemaal dat soort zaken. En eigenlijk is dat, en nogmaals, voor degenen die er heel diep in zitten, we drinken een keer een koffie, maar voor het makkelijker te houden, eigenlijk is dat een hele mechanische en maakbare kijk op de wereld. En dat is in de stromen van filosofie is dat ook een stroming die is doorgegroeid en doorgegroeid ongeveer tot op het moment van dat je bij de Franse filosoof de Lametrie uitkomt. Die was heel erg van de maakbaarheid van de samenleving. Nou, dat maakbaarheidsconcept is vanuit de filosofische wetenschap eigenlijk gewoon al onderuit gehaald. Dat ook gewoon niet juist onderbouwd was, om het zo maar te zeggen. Maar dat er gewoon zitten hiaten in die theorie. We benaderen de wereld wel nog altijd alsof die heel maakbaar is. Dat is hetzelfde als hoe dat we nu met klimaatverandering omgaan. We benaderen het nog steeds alsof dat wij het klimaat kunnen fixen. Terwijl wat we eigenlijk doen is, wij vernietigen onze eigen leefwereld, waarin het zoogdier mens kan bestaan. Maar het klimaat of de natuur, ja, als wij er niet meer zijn, is die er nog hoor. Ik bedoel, het is niet dat de aarde ineens verdwijnt of zo. En na 100 jaar heeft het klimaat zich wel hersteld naar wat wij daar nu als norm voor stellen. Hè. Let op, ook dat is nog puur menselijk ingegeven. Dus wij zitten nog eigenlijk in dat maakbaarheidsprincipe. En dat zie je dus ook bij verandering terugkomen. Omdat we ook nog heel erg redeneren van een verandering is maakbaar. Dat maakt ook dat we vanuit heel veel verschillende theorieën ook weer met halfslachtig met de theorieën aan de slag gaan. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik Agile. Dat gaat met name over je processen veranderen, je bedrijfsprocessen veranderen. Maar een van de dingen die in Agile heel vaak gepropagandeerd worden is van, je moet de waarom-vraag blijven stellen. En je moet tot 5 keer een waarom-vraag stellen. Ik zeg er altijd van, dat is in 9 van de 10 gevallen is de waarom-vraag de verkeerde vraag. Een waarom-vraag zou je moeten stellen als je zelf dingen wil leren. Waarom doe je bepaalde dingen? Waarom werken bepaalde dingen op een bepaalde manier? Maar het antwoord gaat me informatie teruggeven. Want wat doe ik namelijk op het moment dat ik jou een waarom-vraag ga stellen? Dan geef ik jou de mogelijkheid om argumentatie uit dingen die gebeuren op te gaan roepen. Dus waarom gebruiken wij Outlook voor de mail? Nou, omdat we Office 365 hebben. Outlook is van Windows. Een hele simpel, heel simpel antwoord. Ja. Klopt ook. Maar en als ik door en door en door blijf vragen, ga ik dus jou op een gegeven moment in een hoek dwingen, waarbij dat jij, je eerste antwoord is gebaseerd op iets van wat tastbaar is, wat werkelijk. En ik ga je steeds verder die hoek indrukken. Dus ik ga het jou ook steeds moeilijker maken om dat antwoord te geven. Want je kan steeds minder naar tastbare dingen grijpen. Dan gaan we jou steeds verder de hak in het zand.
Het is een soort verdedigen.
Ja, je gaat op een gegeven moment het gevoel krijgen dat je moet gaan verantwoorden. Hè? En dan komt hij weer met de waarom-vraag. Terwijl dat we wel juist heel vaak zeggen van dat het juist zo goed is om die waarom-vraag te stellen.
Ja, maar jij ziet dat anders.
Ja, want je moet je gaan afvragen binnen welke context is dat juist. Het is goed op het moment dat ik zelf iets wil leren. Dat is 1 mogelijke context in mijn mening. De andere context naar mijn mening is als het om een mechanische verandering gaat. Van, waarom doen we het altijd zus? En waarom doen we het niet zo? Maar dan gaan we alleen maar, binnen een heel klein stukje verandering gaan we iets aanpakken. En over het algemeen, en dat is wat je dan bijvoorbeeld wel terugziet in Agile, in zo'n proces. Over het algemeen ga je dan even in je proces iets veranderen. Maar in de basis verandert er niet echt wezenlijks iets in je organisatie. Wil je die wezenlijke verandering gaan krijgen, dus je wil echt als organisatie een hele andere kant op, of de verandering is heel erg groot, dan ga je een andere context nodig hebben. En ik kom dan als vanzelf uit bij Socrates, want die gaat een hele andere context scheppen alleen door zijn vraag te stellen. En dan kan ik... Jij gaat me helpen om dat even te bewijzen. Ik heb net die context geschept van hoe Aristoteles naar een huis kijkt. Ja. En dat mechanische, die dragende muren, dat dak, mensen die erin wonen. Nou zou Socrates zeggen, en dat zou de vraag zijn die hij aan jou zou stellen, wat is een huis?
Ja, dat is een goede vraag. Een muur, een fundament, een dak. Maar dat, ja, dat kan van allerlei soorten.
Dus een huis is een stapel stenen.
Ja, dit wordt een heel lang gesprek. Ja, wat voor mij een huis is, is voor jou weer een ander huis. Als wij dat zouden beschrijven, dan gaan daar sowieso verschillende dingen uitkomen.
Ja, maar wat je nu in een tussenzin zegt, is het de kern van verandering. Of althans, als je verandering wil initiëren. Jij zegt tegen mij terug van ja, wat voor mij een huis is, kan heel iets anders zijn dan wat voor jou een huis is. Dus ik zou de vraag van wat is een huis, die zou ik vanuit een Socratische dialoog iets moeten aanpassen. Ik zou zeggen, wat is een huis voor jou? Ga jij maar eens op een moment namelijk dat ik jou die vraag stel, kan je niet heel direct gaan teruggrijpen op hele tastbare dingen. Ja, je kan wel gaan zeggen van oké, het is die 4-dragende muren en dat soort dingen. Hè? Want dat is de tastbare context die je hebt. Maar dan ga ik niet zeggen van ja, maar waarom is een huis dan dat soort dingen? Nee, ik ga je de vraag stellen, ja, maar dan is een huis dus alleen maar een stapel stenen. Ik voorspel je, als we hierop doorgaan, ga jij vroeg of laat een antwoord geven in de sfeer van dat een huis ook een thuis is.
Ja, bescherming, een veilige plek, een veilige haven.
Leef je met je gezin, ja, met je kinderen. Er zullen ook genoeg mensen zijn die vroeg of laat zullen gaan zeggen van dat een huis een ziel heeft, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dan ga je met de waarom-vragen nooit komen bij mensen. En we hadden in een vorige podcast Mirjam van Delft zitten. Toen spraken we over informatiemanagement. Een van de reacties toen zij daar een publicatie maakte op LinkedIn was van ook dat iemand zei van ja, maar wacht even. Het wat belangrijk wordt als aanvulling nog op die podcast is ook van hoe krijg ik het informatievraagstuk op tafel? Dat ga je niet aan tafel krijgen wanneer dat je mensen gaat vragen van waarom is onze informatievoorziening zo slecht?
Oordeel, ja.
Dan oordeel je al. En over het algemeen zul je die vraag gaan stellen als jij manager bent aan iemand die zich daar al mee bezighoudt. Want ja, je gaat het niet vragen aan iemand buiten op straat. Hè?
Nee.
Dus binnen je organisatie en iemand die zich in die organisatie daarmee bezighoudt. Dus ik dwing hem meteen in de verdediging. Ik kan hem ook de vraag stellen, wat betekent informatiemanagement voor jou? Daar komt het antwoord uit. Maakt even niet uit wat dat antwoord is, maar dan kan ik ook de vervolgvraag stellen door er zaken aan toe te gaan voegen. Dat ik ga zeggen van ja, maar is het dan reëel om te bedenken dat informatiemanagement maar van één persoon in de organisatie is? Daar kan ook iemand gaan teruggrijpen op allerlei waaroms. Die moet zelf aan het denken gaan zetten. En uiteindelijk ga je dan zelfs vanuit een Socratische dialoog daar een moreel oordeel aan plakken. Of een morele vraag aanplakken, moet ik zeggen. Door te zeggen, ja, en wat zou onze inwoner van ons mogen verwachten op het gebied van informatiemanagement?
Oké, dus dan plaats je hem nog buiten jezelf.
Dan ga je hem buiten je samen plaatsen.
Mm-hmm.
Wat ik in die context aan het doen ben, is dat ik in eerste instantie de ander aan het vragen ben, wat is eigenlijk jouw mening? En hoe zie jij de wereld? Daarna ga ik verder van, en wie zou zich daar dan allemaal mee moeten bezighouden? En als laatste is eigenlijk die vraag met die morele toevoeging, waar doen we het eigenlijk voor? En diegene waar we het voor doen, wat mag die eigenlijk van ons verwachten? Dan kunnen we ook het gesprek gaan voeren van, en voldoen we aan die verwachtingen? Met elkaar. Maar we zitten met elkaar in gesprek te voeren over het vraagstuk van verandering. En pas als we daar een richting in vinden met elkaar en daarin vinden van welke kant willen we eigenlijk op, pas dan komt al het mechanische om de hoek. Het zijn natuurlijk wel twee kanten van dezelfde medaille, maar je moet ze wel vanuit de juiste verantwoordelijkheid en beide in hun juiste context plaatsen. En ja, bij beide horen bepaalde vraagstellingen en bepaalde vraagstellingen vooral niet. Alleen, ja, dat soort technieken beheersen we heel slecht.
Nou ja, en ik vind het allemaal ook heel nobel klinken. Dus ja, je moet in gesprek en vragen, wat betekent dat dan voor jou? Maar laten we eerlijk zijn, de gemiddelde gemeente, uit hoeveel medewerkers bestaat dat? Nou, laten we even zeggen dat er 300 mensen werken.
Ja. Ja,
hoe realistisch is het om met iedereen in gesprek te gaan?
Nee.
Of hoe ga je dit dan aanvliegen? Want ik vind het goed klinken, maar ja, is dit ook letterlijk haalbaar in de praktijk?
Ja, het is zeker haalbaar, alleen het gaat weer via bepaalde ingesleten stramine dat we die veranderingen gaan aanvliegen. En dat is de reden waarom dat ze niet lukken. Het is niet omdat het per definitie niet haalbaar is. Want zou het per definitie niet haalbaar zijn, dan waren we nooit uit de grot weggekomen, om het maar zo te zeggen, als mensheid. Want ik bedoel, uiteindelijk leven we allemaal in georganiseerde structuren. Het is alleen de kunst om te leren hoe je die verandering aan zich gaat faciliteren. Ongeacht van welke verandering dat het is. En op het moment dat je naar haalbaarheid van een verandering gaat kijken, ja, het is niet voor niks dat we die apenrots hebben. En een verandering gaat dus uiteindelijk altijd alleen maar top-down lukken. En dat is iets, daar is de managementliteratuur het hardgrondig met mij over oneens.
Ja, vertel.
Nou ja, men zegt heel vaak van, je moet een verandering, moet bottom-up gaan plaatsvinden, mm-hmm, je moet klein beginnen, de olievlek moet gaan werken. Ik heb zelf heel lang aan die kant van de medaille mee rondgelopen. Was daar ook van overtuigd, tot op enig moment, dat de route was om te gaan. De reden waarom dat mijn overtuiging eruit is gevloeid en waarom dat ik me ben gaan verdiepen in andere methoden, is het feit van bijna geen van die veranderingen lukte.
Nee.
Bijna geen van die olievlekjes werd een hele grote olievlek. Daarbij heb ik het altijd een hele ongelukkige metafoor gevonden. Een grote olievlek is over het algemeen een groot probleem in plaats van een prachtige oplossing. Maar goed. Dus er moest iets anders aan de hand zijn. En het moest op een andere manier aangevlogen worden. En waarom lukt zo'n grote verandering niet vanuit bottom-up? Daar zijn volgens mij twee oorzaken in. Eén is, er is geen leider. Ja, je hebt binnen de club die ermee aan de slag gaat, krijg je een natuurlijke leider. Vaak noemen we dat dan degene die de ambassadeur is. Hè? En die moet daarna maar weer verder aan de slag. Maar wat we eigenlijk doen door te zeggen van ja, maar we gaan eerst even dat kleine experimentje creëren. En dan gaan we wel eens zien of dat lukt. Onbewust, en daar is psychologisch is daar best veel onderzoek naar gedaan. En dat is ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Maar onderbewust geef je het signaal af van, we zetten dit apart van de organisatie, omdat we het eigenlijk niet willen. Want als we het echt wilden, dan gingen we wel massaal. Dus je creëert al een bepaalde beleving. Dat is één ding wat heel erg lastig is. Het tweede is, je hebt, en dat hangt samen met dat je geen leider hebt en dat het apart wordt gezet, want je hebt bovenin, in de top, je hebt geen eigenaarschap. En daar zou de leider moeten zitten die zegt van jongens, en nou gaan we met z'n allen een bepaalde richting op. Dat is namelijk waarom dat de echte leiders vanuit zeg maar de natuurlijke manier van de apenrots, de echte leiders boven aan de top zitten. Een heel simpel voorbeeld van een natuurlijke apenrots, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Die mannen zaten allemaal ook boven op de apenrots. Alleen, we willen dat zo niet benoemen, omdat we door de jaren heen de apenrots een hele negatieve connotatie hebben meegegeven. Maar dat is alleen maar taal. Laten we een natuurlijk proces verlopen. Dan zouden we het heel normaal vinden als we zeggen, ja, Martin Luther King zat ook bovenaan die apenrots. Want ja, hoe kan die anders al die mensen achter zich aankrijgen?
Ja.
En als je een rots, die we dan toch vaak als een punt en of een piramide voorstellen, nou ja, gooi hem eens even plat, dan heb je één iemand aan de punt staan met een heel groot gevolg achter zich. Maar degene die de punt op aan de punt staat, is wel degene die de weg moet gaan wijzen. Dus ja, als je dan in gemeenteland als gemeentesecretaris bovenop die apenrot zit, maar jij kent niet al die mechanismes, je weet niet of je verandering vanuit de context van een organische of metafysische verandering moet gaan zijn, of dat het een mechanische verandering moet gaan worden die je aan een manager kan meegeven, ja, je gaat jezelf het leven heel lastig maken. En je krijgt ook dat dan heel slecht naar beneden doorgedelegeerd of geïnspireerd. En ook dan gaat een verandering niet lukken. Dus je moet wel op een gegeven moment, als je met al die theorieën gaat spelen, voor jezelf weten, ja, weet ik eigenlijk wel goed genoeg aan welke knop ik aan het draaien ben en wat dat met mensen doet. En waar we heel sterk in zijn, is de aanname dat we dat wel weten.
Dat we allemaal wel een psycholoog in ons hebben.
Ja. En dat we allemaal wel een keer een managementboek hebben gelezen.
Mm.
En dat we allemaal het wel heel logisch vinden dat als we het gaan hebben over een verandering van bottom-up en we hangen daar Maslow aan vast en nog wat andere, je krijgt een hartstikke mooi rond verhaal. Alleen praktijk gaat je uitwijzen dat het gewoon niet werkt. En waarom niet? Omdat het ook gewoon een kwestie is van niet alleen naar dat soort theorieën kijken, maar ook gewoon naar hoe zit ons natuurlijk menselijk gedrag in elkaar. Mensen hebben een leider nodig. Punt. Er is geen tussenweg. Op het moment dat je een groep mensen iets wil laten doen, is er leiderschap nodig, is er hiërarchie nodig, is er structuur nodig. Het enige waar, en dat heb ik in mijn eerdere boek ook proberen te duiden, op het moment dat je dus aan die mechanische kant zit, moet je dus ook heel goed weten van hoe dat je gaat aansturen. En aan de organische kant is dat ook, alleen wij houden ons alleen maar bezig met hoe we aansturen en niet met onderliggende structuur. En als die onderliggende structuur niet gesnapt wordt, ja, dan kunnen we gaan aansturen wat we willen. Het gaat nog steeds niet werken. En vergelijk dat maar weer, wat we al vaker doen, met de metafoor van huis. Ja, als we het huis niet volgens de wetmatigheden van fundering, dagen, muur en dak bouwen, ja, dan kunnen we wel lekker willen gaan wonen, maar dat gaat niet lukken op lange termijn.
Nee, dat gaat instorten.
Ja, dat gaat instorten. En dat is met verandering precies hetzelfde. Verandering gaat alleen maar lukken vanuit de juiste context en als je weet aan welke knoppen je wel en niet kan gaan draaien.
Een flinke les voor degene die wil veranderen.
Ja.
En zou jij uit deze podcast, want je hebt heel veel dingen gezegd, waarvan ik vermoed dat mensen hier wat aan hebben als zij op het punt staan om een verandering in te gaan. Wat zijn 3 dingen die ze uit deze podcast moeten, mogen onthouden?
Nou ja, de eerste is dat ik hoop dat mensen gaan beseffen dat ze heel erg goed naar de context van de verandering moeten gaan kijken. En als je het nog lastig vindt van, oké, moet ik hem indelen als mechanisch of organisch? Kijk gewoon even naar de grootte van de impact van de verandering. Is het een verandering op je afdeling waar je alleen maar iets anders in je proces gaat doen? Kan prima gemanaged worden en we gaan gewoon over tot de orde van de dag. Maar is het iets wat echt organisatiebrede verandering moet gaan plaatsvinden? Nou, dan zit je wel echt aan die organische kant. Nou ja, en dan moet je gaan kijken, wie wordt de leider die dit vanuit de gezonde apenrots gaat doen? Maar die moet ook op het moment dat je dus naar zijn mensen toe gaat, niet de waarom vragen gaan stellen, maar de wat vind jij hier en hiervan vragen? En daar aan gaan koppelen van, en vind je dan dat dat bij 1 of bij meer mensen thuis hoort en uiteindelijk van, en voor wie doen we het dan? Zodat je daar context gaat creëren met elkaar waar je aan kan gaan hangen van, en wat zijn dan de mechanische stappen die we moeten gaan nemen? Dus context vind ik heel belangrijk. De tweede die ik heel belangrijk vind is dat we ons heel erg moeten afleren dat we naar bepaalde theorieën of begrippen kijken met een negatieve of positieve connotatie. We moeten veel neutraler gaan kijken naar van wat gebeurt er eigenlijk. Het voorbeeld van die apenrots. Als ik hem vanuit het natuurlijke perspectief schets, zegt iedereen, ja, het is volstrekt logisch dat we ons zo gaan rangschikken. Is het ineens bijna positief helemaal als ik daar het voorbeeld van Martin Luther King of Mahatma Gandhi aan vast ga koppelen? Ga ik het vanuit de managementliteratuur de apenrots benoemen, dan heeft hij ineens een negatieve connotatie.
Dan is het ego gedreven.
Dan is het ego gedreven en de boekito zit dan aan de top. In allebei de gevallen is het irrelevant. Je hebt gewoon een apenrots. En daar zit dus iemand aan de top en je moet daar iets mee. Dus ook dan moet je dat gegeven gaan koppelen met de context waarin het gebeurt. Maar je moet van die negatieve connotaties af. Het feit dat je zegt van ja, een verandering top-down werkt nooit. Ja, dat komt omdat we ons dat zelf wijsgemaakt hebben en een negatieve connotatie aangehangen hebben. Maar ik maak het punt, een verandering zonder leiderschap vanaf de top gaat never nooit lukken. En daar kunnen we debatten over voeren wat we willen. Alleen dan zeg ik, ja, dan heb ik 1 heel groot voordeel. Ga in je eigen organisatie kijken naar alle veranderingen die je niet op die manier hebt doorgevoerd. En of ze gelukt zijn of niet. En als ze wel allemaal gelukt zijn, dan kom ik ook graag met je in gesprek. Want dan wil ik ook weten wat dat aan heeft gelegen dan.
Ja, diegene mag zich melden.
Diegene mag zich ook melden.
Ja.
Dus dat is zeg maar de tweede, die negatieve connotatie van dingen afhalen. Dus context, geen negatieve connotatie. En kijk heel goed naar rol en posities. Daar hebben we het in de basis wat minder over gehad, maar ik koppel hem dan voor nu even aan leiderschap en management. En in gemeenteland zou je bijvoorbeeld ook nog kunnen zeggen van, we nemen strategisch beleidsmedewerkers ook mee in zo'n verhaal. De plek waar je op die apenrots zit, is in zoverre onbelangrijk, want je draagt met z'n allen bij aan een groter geheel. Alleen wat we dus heel vaak zien, ik zeg wel vaker, en dat is in onze expertmeeting onlangs ook aan bod gekomen, van een strategisch beleidsmedewerker opereert op tactisch niveau. En dan lijkt het alsof ik iets heel stom zeg, omdat strategisch en tactisch niet elkaar, of dat die elkaar bijten en dat dus niet klopt. Maar het is een beleidsmedewerker die een strategie ontwerpt. En dat is een tactische strategie. Alleen, we hechten zoveel waarde aan het woord dat ik strategisch beleidsmedewerker ben. We worden ook liever leider genoemd dan manager. Maar ze hebben allebei hun 100% toegevoegde waarde en de een kan niet zonder de ander. Dus in dat opzicht moeten we ook daar leren van, is het nou dat ik mijn status haal uit het labeltje dat ik krijg of uit het werk dat ik doe en waar ik aan bijdraag? Nou ja, en als je dat soort dingen eens wat meer bij elkaar gaat zetten en dan naar verandering gaat kijken en nou ja, letterlijk ook lessen van hele oude wijsgeren gaat meenemen. Ja, ik denk dat het dan wel veel makkelijker en veel soepeler gaat. Alleen, we laten ons met halfslachtige theorieën uit heel veel managementliteratuur om een rat voor de ogen draaien en dat doen we zelf aan mee.
Ja, en ondertussen blijven we veranderen en hopen we dat het lukt, maar met deze podcast gaat het ook lukken.
Ik hoop in elk geval dat de instrumenten er zijn dan om het te gaan laten lukken. En uiteindelijk blijft het natuurlijk over van, ga het wel gewoon doen.
De gemiddelde afsluiting van deze podcast.
Ja, ga het doen. Hou het simpel.
Dankjewel Joost voor vandaag.
Graag gedaan.